Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van Het Archief. We gaan vandaag opnieuw samen een bepaald jaar verkennen en kennis maken met een bisschop die in dat jaar eigenlijk in onze streken herderlijke verantwoordelijkheid droeg. Alvorens we dat gaan doen, gaan we een blik werpen op de wereld in ons archiefjaar. Het is zo dat Albert Einstein met zijn onderzoek aan het California Institute of Technology begint samen met de astronoom Edwin Hubble, die later zijn naam zou geven aan de bekende ruimtetelescoop. Onze eigen Belgische priester, Georges Lemaître, verdedigt zijn theorie van de oerknal. Jawel, de hypothese van de Big Bang werd ontwikkeld door een Belgische priester. We staan straks even stil bij zijn leven. Het is ook het jaar waar New Delhi, officieel de nieuwe hoofdstad wordt van India, en waarbij Mohandas Gandhi wordt vrijgelaten. Er vindt een aardbeving plaats in Managua in Nicaragua. Het vernielt de stad en eist 2000 levens. Kemal Atatürk wordt opnieuw gekozen als president van Turkije en Mao Zedong roept de Chinese Sovjetrepubliek uit. Het is tevens het jaar waar Ferdinand Porsche in Stuttgart zijn gelijknamige autobouwbedrijf opricht en het Empire State Building in New York City wordt voltooid. Stalin geeft opdracht om de Christus-Verlosser-kathedraal in Moskou op te blazen. En paus Pius XI publiceert zijn encycliek Quadragesimo Anno over het herstel van de sociale orde. En in de Vaticaanstad begint Radio Vaticana met zijn eerste uitzendingen. Tot slot is het ook het geboortejaar van twee kardinalen, kardinaal Ricardo Vidal, afkomstig van de Filipijnen, en kardinaal William Keeler van de Verenigde Staten. Beiden overleden in het jaar 2017. Ons archiefjaar voor vandaag is 1931. We gaan over naar Vlaanderen en we gaan dus naar een heel toepasselijk stukje muziek luisteren. Die mooie hymne van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, zullen dan eerst even stilstaan bij het leven van priester Georges Lemaître, toch zeker de moeite om ook daar even te gaan kijken. En dan gaan we kennis maken met Monseigneur Honoré Copiters, de toenmalige bisschop van Gent. Dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd staan we eerst stil bij het leven van priester Georges Lemaître. Deze Georges-Henri-Joseph-Édouard Lemaître wordt in 1894 in Charleroi geboren. Hij is de oudste van 4 zonen. Op zijn 10e begint hij aan de humaniora in het Jezuïtencollege in Charleroi. Nadat een hevige brand de glasblazerij van zijn vader verwoest had, verhuisde het gezin in 1910 naar Etterbeek. En daar volgde de jonge Georges een voorbereidend jaar wis- en natuurkunde en in 1911 begon hij zijn studies in de ingenieurswetenschappen en wijsbegeerte aan de Leuvense Universiteit. Ja, u hoort het goed op amper 17-jarige leeftijd. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam hij met zijn broer Jacques als vrijwilliger dienst in het Belgische leger en hij werd als artilleriesoldaat naar het IJzerfront gestuurd, waar hij tot adjudant opklom. In die jaren bestudeerde hij als positieve wetenschapper het boek Genesis en zocht overeenkomsten tussen de religieuze en de natuurwetenschappelijke kijk op de schepping. Hij schreef zijn bevindingen neer in het manuscript Les Trois Premières Paroles de Dieu. Zijn interesse in het ontstaan van de schepping en de poging om geloof en wetenschap te verzoenen bepaalde Lemaître's leven. Opmerking toch hierbij is natuurlijk dat geloof en wetenschap niet tegengesteld zijn aan elkaar en Edouard Heer Lemaître die deed er ook alles aan om dat aan te tonen, om die fabel de wereld uit te helpen. Na de Eerste Wereldoorlog hervatte hij zijn studies in de wiskunde en de natuurkunde. En eind juli 1920 studeerde hij met de grootste onderscheiding af. Ondertussen had hij een priesterroeping onderscheiden en besloot hij dan ook om de weg te volgen die nodig was om priester te kunnen worden. Nadat hij een gesprek had gehad met kardinaal Mercier over zijn keuze om wetenschap en geloof te combineren, trad hij in het Mechelse seminarie voor late priesterroepingen in. Daar zou hij Einsteins bijzondere en algemene relativiteitstheorie uit 1917 bestuderen en de recentere, daarop voortbouwende wiskundige theorieën van Arthur Eddington. In 1923 werd Lemaître tot priester gewijd. Dankzij reisbeurzen van de Belgische regering en de Commission for the Relief of Belgium kon hij in Cambridge cursussen moderne sterrenkunde en numerieke methoden volgen bij Arthur Eddington zelf en Ernest Rutherford. Na een kort verblijf in België trok hij vervolgens op een studierondreis langs onderzoeksinstellingen in Canada en de Verenigde Staten, langs Harvard en het MIT, waar hij kennis maakte met het werk van Edwin Hubble. Ja, het hoeft geen betoog. Georges Lemaître was werkelijk een genie, was een zeer intelligente man en heeft dus dankzij Gods voorzienigheid en de talenten die hij van God heeft ontvangen al deze mogelijkheden gehad om te kunnen studeren. In 1925 kwam priester Lemaître terug naar Leuven, waar hij de vakken relativiteit, geschiedenis van de wiskunde en natuurwetenschappen en wiskundige methodologie doseerde. Zijn doctoraatsdissertatie aan het MIT onder leiding van Harlow Shapley verdedigde hij in 1927 in Massachusetts. Ze bevatten ideeën over relativiteit en kosmische straling, zoals het revolutionaire model van een expanderend of uitdijnend heelal die hij de volgende 10 jaar uitwerkte en publiceerde. Bij zijn terugkeer in Leuven werd hij tot hoogleraar benoemd. Op het Solvay-congres in Brussel had hij toen een korte taxi-ontmoeting met Albert Einstein zelf, die eigenlijk eerder sceptisch stond tegenover Lemaitre's kosmische toepassing van zijn relativiteitstheorie. De vernieuwende inzichten werden ook in de internationale wetenschappelijke wereld niet zonder kritiek aanvaard. Maar de empirische waarnemingen, die Hubble in 1929 publiceerde, spraken Lemaitre's theorieën niet tegen. Als antwoord op de skepsis publiceerde hij in ons archiefjaar in mei 1931 in het gezaghebbende Nature het artikel The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory, waarin hij het begrip van het primeval atom, of het oeratoom, als kosmisch beginpunt voor tijd en ruimte introduceerde. Het artikel werd integraal overgenomen in de New York Times. Lemaitre zou zijn inzichten verder uitwerken tot de oerknaltheorie. L'univers en expansion uit 1933 vestigde definitief zijn internationale reputatie. Ook Einstein, die priester Lemaitre nog diverse keren ontmoette, werd een groot voorstander van Lemaitre's theorie van een uitdijend universum. De studieverblijven, congresdeelnames en gastprofessoraten aan Amerikaanse onderzoeksinstellingen volgden elkaar op. En ook de pers volgde priester Lemaitre op de voet, zowel vanwege zijn grote wetenschappelijke inzichten als vanwege de opmerkelijke combinatie van geestelijke, gelovige en topwetenschapper in één persoon. Ja, de pers die vond dat nogal opmerkelijk, maar iedereen die een klein beetje kennis heeft van de geschiedenis van de katholieke kerk weet dat heel veel wetenschappelijke disciplines ontstaan zijn in de schoot van de kerk. En dankzij het werk van zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen bijvoorbeeld, die op dat vlak grote vordering hebben gemaakt en waar Jos de Kok in zijn programma De Rots en de Branding al eens uitgebreid aandacht aan besteedde. We bevinden ons bij het uitbreken dan van de Tweede Wereldoorlog. Lemaitre keert terug naar Leuven, waar hij het grootste deel van de tijd verbleef. Toen bij de bombardementen van 11 en 12 mei 1944 zijn woning vernield werd, trok hij in bij zijn moeder in Brussel. Na de oorlog bleven experimentele bevestigingen van zijn oerknaltheorie uit en won de concurrerende opvatting van een steady state universe aan populariteit. Fred Hoyle, een Britse wetenschapper en aanhanger daarvan, gebruikte in een radio-uitzending op de BBC in 1949 voor het eerst de term Big Bang Theory voor Lemaitre's opvattingen. De term vond ingang en maakte Lemaitre's idee van een aan graviteit onderhevig universum met een uitdijende dynamiek, waarvan de oorsprong ergens tussen de 10 en 20 miljard jaar geleden in de singulariteit van één oeratoom lag, algemeen bekend. Het duurde nog tot 1966, eer priester Lemaitre op zijn sterfbed mocht beleven dat de ontdekking van kosmologische achtergrondstraling leidde tot een hernieuwde belangstelling voor zijn theorieën en voor de nu vrijwel unaniem aanvaarde theorie van de oerknalhypothese. Zelf bleef priester Lemaitre vooral in Leuven academisch actief. Na 1950 bouwde hij er zijn onderwijsactiviteiten af. Maar hij bleef een experimentele vernieuwer. Zo nam hij in 1958 in het Laboratorium voor Astronomie en Geodesie de eerste computer in gebruik, een Burroughs E101, waarvoor hij zelf berekeningsprogramma's schreef. Hij lag mee aan de basis van de uitbouw van het universitaire rekencentrum. In 1964 aanvaarde hij zijn emeritaat. Op 8 december werd hij jammerlijk getroffen door een hartaanval, waarvan de gevolgen zijn gezondheid ondermijnden. En op 20 juni 1966 overleed priester Georges Lemaitre in het Leuvense Sint-Pieters ziekenhuis. Hij is begraven in het familiegraf te Marcinelle. Ja, het is toch een hele bijzondere figuur die zulk een grote invloed heeft gehad op de manier waar wij denken over het heelal en ook in wetenschappelijke kringen hoe men vandaag de dag denkt over het heelal en alle gevolgen die eraan te koppelen zijn, kosmische straling, ook achtergrondstraling, de relativiteitstheorie van Albert Einstein en zoveel meer. Allemaal beïnvloed door een Belgische priester, eerwaarde heer Georges Lemaître. En zo is het voor ons dan tijd geworden om kennis te maken met Monseigneur Honoré Copieters, die van 1927 tot 1947 bisschop was van Gent. Hij werd geboren in het Oost-Vlaamse Overmere op 30 maart 1874. Honoré Copieters was de oudste zoon van Benedictus Copieters en Maria Sidonia Verstraten. Zijn vader was een landbouwer. In de periode van 1886 tot 1892 zou hij zijn humaniora doorbrengen aan het Sint-Vincentius College in Eeklo. Daarna verbleef hij een jaartje op het kleinseminarie te Sint-Niklaas, om vervolgens vanaf 1892 tot en met 1896 naar het grootseminarie te Gent te trekken. Het was duidelijk dat hij reeds op jonge leeftijd een priesterroeping onderscheidde en vervolgens daartoe de nodige stappen zette. Hij zou ook nog te Leuven verblijven om zijn opleiding te voltooien. Dat was in het jaar 1896. Hij werd dat jaar op 19 december tot priester gewijd. En in 1902 werd hij doctor en magister in de godgeleerdheid. En datzelfde jaar nog buitengewoon hoogleraar. Van 1900 tot en met 1920 zal hij exegese doseren aan de Schola Minor en hij wordt vanaf 1903 ook verantwoordelijk voor de lessen Hebreeuws aan de Schola Major en aan de Theologische Faculteit. Van 1913 tot 1920 zou hij eveneens directeur zijn van het Bijbels Museum. En dan, vanaf 1920, komt eigenlijk een eerder wat sterker pastorale, ook bestuurlijke periode. Dan wordt hij deken van Lokeren, dat van 1920 tot 1924 en vervolgens ook nog te Aalst van 1924 tot 1927. Dat wat betreft zijn leven, voordat hij hulpbisschop werd en vervolgens ook tot bisschop van Gent werd benoemd. Zo zien we eigenlijk dat zijn leven uiteenvalt in twee belangrijke periodes van telkens 20 jaar en waarbij de pastorale fase of de pastorale tijd tussen beide periodes in als scharnier dient van de goddelijke voorzienigheid om hem voor te bereiden op zijn leven als bisschop. En een bisschop die combineert enerzijds, ik kan inderdaad een stukje het onderrichting, het geven, het leraar zijn, combineren met pastorale kwaliteiten, maar zeker ook bestuurlijke kwaliteiten. En op die manier zien we dat Monseigneur Copieters werd voorbereid op die rol. We gaan eerst even kijken naar het eerste stukje van zijn leven, de periode tot en met 1920. Daar zien we dat hij vooral beïnvloed werd door zijn professor in de moraaltheologie aan het seminarie van Gent, eerwaarde heer De Bok, die later overigens ook nog vicaris-generaal zou worden van het bisdom Gent. In Leuven dan werd hij onder de vleugels genomen door zijn leermeester en latere rector Monseigneur Paulin Ladeuze. En ik moet zeggen Monseigneur, want op 2 oktober 1928 werd hij door de paus benoemd tot titulair bisschop van Tiberias en dus tot bisschop gewijd. En natuurlijk door de Leuvenaars, maar ook door de vele studenten, gekend van het Ladeuzeplein. Beide priesters en zijn andere leermeesters vormden op die manier iemand die een goed spreker en later ook zeer begiftigd lesgever zou worden. Hoewel toen nog eerwaarde heer Copieters genoemd werd als een mogelijke opvolger van eerwaarde heer Ladeuze, als rector van de universiteit, werd hij door de toenmalige bisschoppenconferentie gepasseerd. Hoewel hij zelf met dat getouwtrek binnen de bisschoppenconferentie niet bezig was. Voor hem was het zaak om te kunnen studeren. Om zijn talenten die God hem gegeven had in te zetten en ook dicht bij de studenten te staan in het engagement om hen te vormen. Zo bleef hij lange tijd wat onder de radar, zeg maar, bij bepaalde benoemingen. Maar het zou wel eens kunnen dat het zijn oud-professor, eerwaarde heer de Bok was, vicaris-generaal van het bisdom Gent ondertussen, die de bisschop van Gent de naam van Honoré Coppieters influisterde op het moment dat de bisschop op zoek was naar een deken voor Lokeren. Op 29 december 1919 werd deze benoeming concreet. En later zou het opnieuw deze vicaris-generaal zijn die de naam van deken Coppieters liet vallen, toen deken van Aalst, op het moment dat de toenmalige bisschop van Gent, monseigneur Segers, op zoek was naar een coadjutor, met het recht op opvolging dus. En dat gebeurde op 28 januari 1927. Zo werd hij dus hulpbisschop van het bisdom Gent. En op 15 mei 1927 werd hij tot bisschop gewijd, waarbij hij als bisschopsleuze Fide et Caritate koos, of met geloof en liefde. Wat opvallend is, dat is dat hij als bisschop nooit gewag maakte van het feit dat hij enige heimwee zou gehad hebben naar zijn academische carrière aan de universiteit. De parochianen van de decanaten Lokeren en Aalst leerden hem kennen als een hartelijke, toegankelijke priester, die altijd een goed woord klaar had of mensen wist te bemoedigen in hun moeilijke momenten. Dat contact met de gewone, doorsnee gelovige mens was voor hem van wezenlijk belang en daar voelde hij zich ook het meest thuis. De pastorale reizen die hij maakte pasten dan ook in de overtuiging van de noodzaak van het contact tussen de bisschop en de schapen die aan zijn herderlijke zorgen waren toevertrouwd. Nu, u moet weten, in die tijd was het protocolaire gebeuren nog een heel stukje strikter dan vandaag de gewoonte is, maar monseigneur Coppieters zou het niet nagelaten hebben zijn vroegere kapper of een oude melkboer die hij kende even een vriendelijk woordje toe te spreken. En in 1928, en vlak voor ons archiefjaar, nog eens in 1930, overstroomde de Scheldestreek, met enorm veel ellende tot gevolg. De bisschop stond op de eerste rij om de schaapjes, letterlijk dan, terug op het droge te krijgen en te helpen daar waar hij kon. Hij was administratief wat minder sterk, maar zorgde voor goede benoemingen die het bisdom ook op dat vlak in goede banen konden leiden. In de archieven worden er twee rapporten bewaard waar de bisschop heel wat gegevens verzamelde en doorstuurde naar Rome om de Heilige Vader te informeren over de toestand in zijn bisdom. En dat staat ons toe om even een blik te werpen op die periode. Zo zien we dat het bisdom toen 462 kerken telde en openbare kapellen, 387 parochies, 1283 diocesane priesters en 199 theologen en filosofen. Er waren in zijn tijd ook heel wat katholieke verenigingen die opbloeiden. Zo vermeldde hij de Derde Orde van Sint Franciscus, de Bonden van het Heilig Hart, de Boeren- en Boerinnengilden, de KSA, de VKSJ, de KAJ, de Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd, Girogroepen enzovoort. Er waren drie katholieke kranten, de Gentenaar, Het Volk en een speciale editie van La Métropole. Er woedde eveneens een hevige strijd tegen het rode gevaar, het communisme. Zo weten we dat graaf Alexander de Hamptien in mei 1938 een onderhoud had met de bisschop om hem de werking van het COPAC te duiden, of de concentratie der propagandamiddelen voor het anticommunistisch offensief. De bisschop liet in 1932 Caritate Christi en in 1937 Divini Redemptoris twee encyclieken tegen het communisme voorlezen in alle kerken van het bisdom. Een bisschop kan natuurlijk niet zonder zijn priesters en de relatie tussen de bisschop en de priesters was er een van hartelijke vaderlijkheid. Zeer eenvoudig in de omgang, nooit uit op aanzien en eer, leidde hij dan ook met voorbeeld. Dat was hetgeen wat hij ook verwachtte van zijn priesters. Hij had een zeer grote liefde voor priester Edward Poppe, die hij echt als rolmodel voor de priester voorhield. Niet toevallig, een priester die in geur van heiligheid leefde en steeds waarschuwde voor een klerus met wat hij noemde verscheidene verdiepingen, een hogere en een lagere, een zelfbewuste en een deemoedige, een heersende en een dienende. Ook kanunnik Triest en pater Petit, voorbeelden van eenvoud en dienstbaarheid, waren favoriete figuren in de preken en toespraken van de bisschop. Op 5 januari 1935 gaf Monseigneur Coppieters de toelating aan de paters Franciscanen om zich in Ronse te vestigen. En in datzelfde jaar kocht hij voor de wereldtentoonstelling van 1935 het door Johannes Orgelbouw uit Bonn gebouwde orgel aan ter uitbreiding van het reeds bestaande orgel in de kathedraal. Ondanks het feit dat hij dus geen titels of wat dan ook najaagde, werd hij maar liefst onder andere huisprelaat van de paus, ook Romeins graaf en bisschop troonassistent van zijn heiligheid. Dat was een eretitel die tot 28 maart 1968, toen de heilige paus Paulus VI het afschafte, kon worden verleend aan bisschoppen. En dat had te maken met het feit dat de paus toen nog zetelde op een soort van troon. Het is een erefunctie die rechtstreeks door de paus of op voordracht van een aartsbisschop of een nuncius werd verleend. En het gaf zich eigenlijk de bisschop het recht om zich tijdens pauselijke plechtigheden in de nabijheid van de pauselijke troon plaats te nemen. Met andere woorden, dat kwam in rang meteen na de kardinaal. Dat zijn maar details natuurlijk, maar het toont wel de waardering die er was voor de kwaliteiten van Monseigneur Coppieters. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, want we vorderen nu een klein beetje natuurlijk in het episcopaat van Monseigneur Coppieters, op 24 oktober 1939, zou hij een diocesane synode organiseren en een goede 3 maanden later zou hij de nieuwe statuten van het bisdom Gent publiceren. En ja, ons archiefjaar vandaag is wel degelijk 1931. En als we gaan kijken op het wereldtoneel, dan zien we reeds in deze periode dat er heel wat broeit in Duitsland. Het is de opkomst van de NSDP en van Hitler en de barensweeën van de Tweede Wereldoorlog. Daarom staan we ook nog even stil bij de wijze waarop Monseigneur Coppieters omging met de realiteit van de oorlog.
Welkom bij Radio Maria.
Zoals beloofd, beste luisteraars, staan wij ook nog even stil bij de periode van de oorlog. Zo weten we dat in mei 1940, toen de Duitsers België binnenvielen, het bisdom Gent 174 gemobiliseerde priesters had. 2 uit het professorenkorps van het seminarie, 66 parochiepriesters, 32 uit het onderwijs en 76 seminaristen. Tijdens de 18-daagse veldtocht werden door de binnenrukkende troepen op verscheidene plaatsen, vooral in Vinkt, waar 133 mannen gefusilleerd werden, wreedheden begaan. Voor het Nationaal Feest van 21 juni schreef Monseigneur Kopieters voor een plechtige heilige mis te celebreren, gevolgd door de voorgeschreven gebeden voor de koning. Op 15 november, feest van de dynastie, werd het gebruikelijke Te Deum vervangen door een solemnele eucharistieviering. De contacten met de bezettende overheid verliepen altijd stroef. Op 23 maart 1942 protesteerde de bisschop bij de Kreiscommandant van Gent-Ekelo tegen het opeisen van parochiezalen in Nazareth en Waarschoot die ter beschikking van het VNV waren gesteld. Aan de dekens gaf hij richtlijnen betreffende de houding die ze moesten aannemen wanneer men een dienst wilde laten opdragen voor de zielrust van een in Rusland gesneuvelde. De dienst kon slechts plaats hebben op voorwaarde dat in de kerk geen vaandels werden toegelaten, dat er geen lijfwacht naast de lijkbaar stond en dat op het orgel geen profane melodieën werden gespeeld en dat de doodsbeeldekens door de plaatselijke overheid waren goedgekeurd. Diensten voor niet-parochianen moest men zoveel mogelijk vermijden, als zijnde tegen de gewoonten van het bisdom en er in ieder geval geen bijzondere plechtigheid van maken. Het was een hele moeilijke situatie waar de bisschop ook kordate beslissingen moest maken. Verder is hij vaak bij het militaire bestuur gaan pleiten ten voordele van priesters die opgepakt waren omdat ze anti-Duitse daden hadden gesteld, zoals het beluisteren van de Engelse radio-uitzendingen. En ook voor directeurs van onderwijsinstellingen die in 1944 geweigerd hadden aan de Duitsers een lijst te overhandigen met de namen van afgestudeerde jonge mannen. In veel gevallen is hij er dan ook ingeslaagd om die mensen vrij te krijgen. Zijn grootste bekommernis ging in de eerste plaats uit naar de hulpbehoevenden. De diocesane geestelijkheid, de oversten van de kloosterorden en congregaties werden opgeroepen om hun steun te verlenen aan de verschillende initiatieven van Caritas Catholica of andere sociale hulpverleningen zoals winterhulp. En een speciale vermelding verdient ook het Verbond der Openluchtinrichtingen. In 337 katholieke onderwijsgestichten werden tijdens de zomervakantie van 1942 16.661 kinderen geplaatst. Daarna stelde het bisdom Gent 60 dagkolonies waar 30.548 kinderen opgenomen werden met een totaal van 905.750 aanwezigheidsdagen. Dankzij het bisschoppelijk werk Kinderen in Openlucht werden in datzelfde jaar ongeveer 5000 stadskinderen op het platteland geplaatst. Ja, het is toch een enorme werk dat eigenlijk verzet werd door Monseigneur Kopieters. Ook na de oorlogsperiode heeft hij er alles aan gedaan om zoveel mogelijk mee te werken aan het herstel van de gemeenschap. Het is trouwens onder zijn episcopaat dat de twee panelen van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck uit de Sint-Baafskathedraal van Gent werden gestolen. Het paneel van de rechtvaardige rechters kwam nooit terecht, zoals u weet. En dat ondanks alle moeite natuurlijk om het Lam Gods, dat op 16 mei 1940 uit de Sint-Baafskathedraal werd weggehaald, om het in Frankrijk in veiligheid te brengen, maar onder Duitse druk door eerste minister Laval aan Duitsland werd overgemaakt, dat werd in mei 1945 door het Amerikaanse leger teruggevonden in een zoutmijn nabij Salzburg. En op 6 november was het gelukkiglijk terug in Gent en trouwens vandaag de dag te bewonderen na een schitterende restauratie. Het is nog maar de vraag of de bisschop werkelijk iets concreet heeft kunnen doen voor de slachtoffers van de repressie zonder onderscheid. We weten enkel dat hij in sommige gevallen bij de bevoegde instanties gepleit heeft voor mensen waarvan hij wist dat ze onschuldig waren aan wat men hun ten laste legde. Soms ook nam hij de verdediging op zich van priesters die wegens een zogenaamd gemis aan burgerzin uit een officiële functie dreigden ontslagen te worden. Een voorbeeldje trouwens dat we kennen uit de archieven, dat is het geval van priester Albert de Maier, die godsdienstleraar was aan het Koninklijk Atheneum te Aalst. Hem werd verweten te hebben meegewerkt aan het tijdschrift Nieuw Vlaanderen en aan Radio Brussel. Men eiste van de bisschop dat hij uit het onderwijs zou verwijderd worden. De Maier verklaarde aan monseigneur Kopieters dat zijn medewerking aan het tijdschrift enkel bestaan had in het publiceren van biobibliografische notas over de 18e-eeuwse Zuid-Nederlandse rederijkers en een paar bijdragen over de kerstviering. Wat zijn medewerking aan de Brusselse zender betrof, hij had alleen een vijftal recensies van toneelstukken opgesteld, die overigens door een ander waren voorgelezen. Alles samen geen half uur zendtijd. En dat men hem voor deze zaken uit zijn leerambt wilde ontzetten, met eventueel de sociale gevolgen van dien, vond hij buiten verhouding. En hij werd daarbij gesteund door de bisschop. De bisschop liet de minister weten dat hij er slechts kon aan denken, eerwaarde heer de Maier, een andere functie te geven als de overheid eindelijk ophield met twee maten en twee gewichten te oordelen. Uiteindelijk kreeg hij de verzekering dat priester de Maier, als hij een bezoldige functie toegewezen kreeg, ook al zijn burgerrechten zou blijven behouden. En dat is natuurlijk de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de zaken van collaboratie en het onderzoek dat daar werd gebeurd door de overheden. Monsieur Kopieters zou het einde van de oorlog slechts een paar jaar overleven. Vanaf 1942 zag men dat hij vlugger moe werd, al spande hij zich echt in om zijn bisschopstaak zoveel mogelijk te kunnen voortzetten. Op 22 december 1946 was het hem nog gegeven in de kathedraal zijn gouden priesterjubileum te vieren. Maar een jaar later zou hij op 74-jarige leeftijd overlijden, na maar liefst 21 jaar het bisdom Gent te hebben geleid. Zijn testament had hij reeds geschreven in 1920, toen hij nog hoogleraar in Leuven was. Op 30 oktober 1944 voegde hij eraan toe, en ik citeer: "Ik bezit op heden, als mijn persoonlijke eigendom, geen enkel aandeel of obligatie. De kleine bundel effecten waarvan ik heden de lijst heb ingediend bij de kredietbank, behoren deels aan goede werken, deels aan mijn meid, Alice de Smet, te worden gegeven." En zo zien we dat monseigneur Kopieters ook nog bijzondere aandacht had voor de mensen die ook altijd voor hem hadden gezorgd. Hij was een diep gelovig man die in alle eenvoud kon bidden. En het beeld dat degenen die hem van nabij gekend hebben, van hebben meegedragen, is niet dat van een kerkvorst die tuk was op ceremonieel, maar van een bisschop die men herkende aan zijn ware vroomheid, aan een stille dienstbaarheid, die bijvoorbeeld tot uiting kwam wanneer hij een of andere onderpastoor ging vervangen om bij een eucharistie te assisteren. Zonder erdoor te willen opvallen, was hij een man die veel bad, doch er in zijn leven niet de minste excentriciteit op nahield. Hij maakte vaak grapjes over zijn boerenafkomst of herinnerde eraan dat hij in Leuven maar een klein professorke was geweest. Zijn bescheidenheid deed hem afzien van vele openlijke huldigingen en als zijn bisschopsambt er hem ertoe dwong in het centrum van de belangstelling te staan, liet hij alles rustig over zich heen gaan. Zijn ingeboren eerlijkheid en oprechtheid deed hem alle geheime diplomatie uitschakelen, wat hem trouwens niet altijd in dank werd afgenomen. Gekend omwille van zijn hartelijke naaste liefde, geïnspireerd door zijn geworteldheid in Christus en zijn diepe geestelijke leven. Het is iets wat iedereen die monseigneur Kopieters heeft ontmoet, kon overgetuigen. Een combinatie van diepe vroomheid en humor maakte hem tot een zeer opmerkelijke figuur in de Gentse bisschoppelijke geschiedenis. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief. Met oprechte dank aan de heer Robrecht Boudens voor de informatie die hij heeft neergeschreven in het jaarboek van het Bisdom Gent, 4 eeuwen geschiedenis, waar we ook heel veel informatie uit gehaald hebben natuurlijk, om deze aflevering tot stand te brengen. Ik dank u alvast dat u opnieuw erbij was bij het archief om samen met ons dit jaar 1931 te verkennen en kennis te maken met priester Lemaître en monseigneur Coppieters. Een volgende keer verkennen we samen een nieuw archiefjaar en dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.